Het is wederom een lang hoofdstuk. Daniël hoofdstuk 4. Maar ik ga toch maar eerst lezen. Ik weet dat het een lang stuk is, dus... Daar staat vanaf vers 1. De koning Nebukadnezar aan alle volken, natieën en tongen die op de ganse aardbodem wonen. Uw vrede wordt vermenigvuldigd. Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn rijk is een eeuwig rijk en zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht. Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis en in mijn paleis groenende, zag een droom die mij vervaarde en de gedachten die ik op mijn bed had en de gezichten mijns hoofds beroerden mij. Daarom is er een bevel van mij gesteld dat men voor mij zou inbrengen al de wijzen van Babel, opdat zij mij de uitlegging van die droom zouden bekendmaken. Toen kwamen in de tovenaars, de sterrenkijkers, de Galdeën en de waarzeggers. En ik zeide de droom voor hen, maar zij maakten mij zijn uitlegging niet bekend. Totdat ten laatste Daniël voor mij inkwam, wiens naam Belsasar is, naar de naam mijn schots, in wien ook de geest der heilige goden is. En ik vertelde de droom voor hem, zeggende, Belsasar, gij overste der tovenaars, terwijl ik weet dat de geest der heilige goden in u is en geen verborgenheid u zwaar is, zo zeg de gezichten mijns drooms, die ik gezien heb, te weten zijn uitlegging. De gezichten nu mijns hoofds op mijn leger waren deze. Ik zag en ziet, er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. De boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Zijn loof was schoon en zijn vruchten vele en er was spijze aan dezelve voor allen. Onder hem vond het gedierte des velds schaduw en de vogelen des hemels woonden in zijn takken en alle vlees werd daarvan gevoed. En ik zag verder in de gezichten mijns hoofds op mijn leger en ziet een wachter, namelijk een heilige, kwam af van de hemel, roepende met kracht en aldus zeggende, houd die boom af en kapt zijn takken af, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen van zijn takken. Doch laat de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds en laat hem in de dauw des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zij met het gedierte in het kruid der aarde. Zijn hart worden veranderd dat het geen mensens hart meer zij en hem worden eens beesten hart gegeven en laat zeven tijden over hem voorbij gaan. Deze zaak is in het besluit der wachters en deze begeerte is in het woord der heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil, ja, hij zet daarover de laagste onder de mensen. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. Gij nu, Belsasar, zegt de uitlegging van dien. Dewijl als de wijzen mijns koninkrijks mij de uitlegging niet hebben kunnen bekendmaken, maar gij kunt wel, dewijl de geest der heilige goden in u is. Toen ontzette zich Daniël, wiens naam Belsasar is, bij een uur lang en zijn gedachten beroerden hem. De koning antwoordde en zeide, Belsasar, laat u de droom en zijn uitlegging niet beroeren. En Belsasar antwoordde en zeide, mijn heer, de droom wedervaren uw hateren en zijn uitlegging uw wederpartijders. De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk geworden was en wiens hoogte tot aan de hemel reikte en die over het ganse aardrijk gezien werd en wiens loof schoon en wiens vruchten vele waren en waar spijze aan was voor allen, onder wien het gedierte des velds en in wiens takken de vogelen des hemels nestelen, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, want uw grootheid is zo gewassen dat zij reikt aan de hemel en uw heerschappij aan het einde des aardrijks. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, gezien heeft, van de hemel afkomende, die zeide, houd deze boom af en verderft hem, doch laat de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds en in de dauw des hemels nat gemaakt worden, en dat zijn deel zij met het gedierte des velds, totdat er zeven tijden over hem voorbij gaan. Dit is de beduiding, o koning, en dit is een besluit des Allerhoogsten, hetwelk over mijn Heer, de koning, komen zal. Te weten, men zal u van de mensen verstoten en met het gedierte des velds zal uw woning zijn, en men zal u het kruid als de ossen te smaken geven, en gij zult van de dauw des hemels nat gemaakt worden, en er zullen zeven tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze wien hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortelen van die boom laten zou, uw koninkrijk zal u bestendig zijn nadat gij zult bekend hebben dat de hemel heerst. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonden af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er verlenging van uw vrede mocht wezen. En dit alles overkwam de koning Nebukadnezar. Want op het einde van 12 maanden, toen hij op het koninklijk paleis van Babel wandelde, sprak de koning en zeide, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb, tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid. Dit woord nog zijnde in des konings monds, viel er een stem uit de hemel, u, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd, het koninkrijk is van u gegaan. En men zal u van de mensen verstoten en uw woning zal bij de beesten des velds zijn. Men zal u gras te smaken geven als de ossen en er zullen zeven tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft en dat hij ze geeft aan wie hij wil. Terzelfde uren werd dat woord volbracht over Nebukadnezar, want hij werd uit de mensen verstoten en hij at gras als de ossen en zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt, totdat zijn haar wies als ter arenden vederen en zijn nagelen als der vogelen. Ten einde deze dagen nu hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij en ik loofde de Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht en hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde en er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan, wat doet gij? Terzelfde tijd kwam mijn verstand weder in mij, ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans weder op mij, en mijn raadsheren en mijn geweldigen zochten mij, en ik werd in mijn koninkrijk bevestigd, en mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerlijk de koning des hemels, omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gerichten zijn, en hij is machtig te vernederen degene die in hoog moet wandelen. Dat is een heel lang verhaal.
Gaan we nu pauzeren?
Het duurt zo ongeveer 8 minuten, zie ik. Ja, het is een lang verhaal en de vraag is, wat moet je ermee? Want het is een droom van Nebukadnezar die ter plekke vervuld wordt. Dus deel 1 is zeg maar de profetie, deel 2 is de vervulling en daarna ben je klaar. Maar goed, het mag duidelijk zijn dat dat niet het geval is. Ik hoop dat dat geen verrassing voor jullie is. Want dat soort dingen komen we in de Bijbel wel vaker tegen. Kleinschalige gebeurtenissen, kleinschalige profetieën die op een kleinschalige wijze vervuld worden, maar die een grotere toepassing hebben. Nou, noem daar eens voorbeelden van.
Johannes.
Ja, Johannes. Ja, dat is zelfs misschien nog aardig groot. Maar goed, ja, Johannes de Doper, die de voorloper is van de Heer Jezus, die eigenlijk waarbij later gezegd wordt dat hij eigenlijk Elia is, volgens het Oude Testament. Alleen wij weten dat Elia ook nog komt in de toekomst. Noem nog eens iets. De Heer Jezus die binnen komt rijden op een ezel in Jeruzalem. Als vervulling van Zacharia 9. Maar het is niet de vervulling van Zacharia 9. Wat hebben we nog meer?
Jozef.
Jozef? Dat is vast altijd goed. Maar wat bedoel je precies?
Dat hij de put gelazen wordt. En dan onderkoning wordt. Als type van.
Ja, ja.
Geest zal ik uitstorten.
Ja, ik zal mijn vlees. Geest uitstorten op alle vlees, waarbij een dubbele vervulling heb, want dat gaat in de toekomst ook nog een keer gebeuren. Zaken met betrekking tot de verwoesting van Jeruzalem worden meerdere keren vervuld. Nou ja, en ga zo maar door. Er zijn er heel wat van. En dat is met dit precies hetzelfde, want er blijven namelijk een paar vraagtekens over. Met betrekking tot bepaalde details. Want in Daniël gaat het over die wereld, om het heel even kort weer samen te vatten, over die wereldrijken die passeren vanaf het Babylonische Rijk, want dat is het rijk waaronder Juda in ballingschap geraakt is. En de vraag is, hoe komt het koninkrijk ooit een keer weer terug bij het huis van David met een troon in Jeruzalem? Want dat was er beloofd, maar dat is er niet meer. En het lijkt er ook niet op dat dat ooit nog eens een keer gaat komen. In ieder geval in de korte, nabije toekomst vanuit Daniël gezien. Het lijkt niet de goede kant op te gaan. En in Daniël krijgen wij een blik in de toekomst. Waarbij er gezegd wordt, nou er gaan heel wat, er gaat heel lange tijd overheen. Voordat het koninkrijk terugkomt bij Juda met Christus aan het hoofd. Voordat het eeuwige koninkrijk uit 2 Samuel 7 zou aanbreken. Dat is wat hier gezegd wordt. Hè? Denk aan hoofdstuk 2 met het visioen of die droom. Met dat beeld, met het gouden hoofd, zilveren borst, etc. Daar vind je die wereldrijken. Babylonische wereldrijk, Medo-Persische wereldrijk, het Griekse wereldrijk, het Romeinse wereldrijk. Daarna nog dat verhaal met die 2 voeten, met die 10 tenen. Dat antichristelijke wereldrijk, waarvan we gezien hebben dat dat in de toekomst zich pas gaat ontwikkelen, tot stand gaat komen. Dus er gaat een hele lange tijd overheen en zelfs onze hele bedeling wordt in dat verhaal overgeslagen. Want zoals jullie weten is onze bedeling, of kan onze bedeling beschouwd worden als een soort tussengeschoven bedeling. Dat vind ik niet helemaal een goede term, maar het hoort in ieder geval bij de verborgenheid. En vanuit het Oude Testament gezien zijn die 2000 jaren waarin wij leven zijn onbekend. Wordt niet over geprofiteerd aan de oppervlakte. Daar zou ik nog heel lang weer op in kunnen gaan, maar dat doe ik niet, want anders komen we hier weer niet aan toe. Maar dat zijn van die zulke belangrijke, basale dingen die je echt moet kennen. Wil je enig inzicht krijgen in het werk Gods in de heilsgeschiedenis? En helaas is dat niet zo bekend in het algemeen. Dat is jammer. Maar in die context staat ook Daniël 4 natuurlijk. En dat moet daar iets mee te maken hebben. Nou, en om het alvast even kort te zeggen, wat wij in hoofdstuk 2 hebben gezien, als er staat, gij, Nebukadnezar, gij zijt dat gouden hoofd, staat daar, hè? Mm-hmm. Gij, Nebukadnezar, gij zijt dat gouden hoofd. Ja, is het Nebukadnezar? Nee, het is niet alleen Nebukadnezar, het is het hele Babylonische Rijk. En diezelfde parallel vind je hier ook. Het wordt van toepassing gebracht op Nebukadnezar. Maar feitelijk heeft het een hogere toepassing, namelijk het wordt toegepast op Babel als geheel. Want wat gebeurt hier? Nebukadnezar heeft heel groot, voor degenen die de Statenvertaling dan niet gevolgd hebben, kan soms lastig zijn. Nebukadnezar heeft zijn hele grote wereldrijk, maar daar wordt een streep doorgezet en na 7 tijden wordt hij weer in ere hersteld. Heel kort gezegd. Dat is wat er gebeurt.
Maar het Rijk is in die periode toch niet weg geweest?
Nee, nee. Het Rijk is niet weg geweest. Nebukadnezar die schijnt even van het padje af geweest te zijn.
Die was in bij de koeien.
Ja, die zat tussen de dieren.
Zijn haar mee te gaan.
Totdat zijn haar wies als der arenden en zijn nagelen als der vogelen. Zie je hem al zitten tussen het gras? Ja, precies. Helemaal van het padje af. Ja. Een van de eerste vragen die trouwens ook altijd gesteld wordt van... ja, wij kunnen dit in de historie niet terugvinden. Zegt men dan altijd direct. Hè? Dat kunnen wij in de historie niet terugvinden. Dat klopt. Ik heb het ook nog niet terug kunnen vinden in de historie. Hoewel... iemand als Flavius Josephus, die schrijft hier ook over. Maar goed, die doet dat ook naar aanleiding van de Bijbelsgeschiedenis.
Die boomstam wordt gevonden.
Sorry?
Dus die boomstam wordt gevonden?
Die boomstam, nee, nee. Die is ook, nee. Nee, maar dat was ook een droom, hè? Dus dat wordt ook lastig. Maar Flavius Josephus die zegt hierover dat die zeven tijden, dat het zelfs zeven jaar is geweest van Nebukadnezar.
Oké. Okay.
Maar heb je genoeg tijd om die nagels en zo te
laten? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe lang dat precies geweest is in het geval van Nebukadnezar, ja, dat weten wij niet, dat staat er niet bij. Maar zeven jaar lijkt me ook wel erg veel, want als het zeven jaar was geweest, was de kans misschien wel groter geweest dat we in de geschiedenis wat over teruggevonden hadden. En zeven dagen lijkt me wel weer erg kort. Want dan krijg je je nagels niet zo erg gegroeid.
Zeven maanden.
Zeven maanden is ook vrij lang. Zeven weken.
Kleine
2 maand.
Nou, heb je nog niet zo'n hele lange nagels?
Nee, maar... Ja. Maar het kan een stukje opschieten. Ja. Maar goed. Doet er voor wat mij betreft ook niet zoveel toe, hoor. Ik bedoel... Dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Hè? Dan kunnen ze het in de gewone geschiedenis niet terugvinden. En zeggen, maar ja, zie je, het is niet waar. Ja, dat is.
Ja, maar het is misschien ook niet zo eervol om dat als historicus te schrijven.
Nee, dat is... Nee, precies. Dat komt er ook nog eens bij, ja. Ja. Dus ja. Nebukadnezar, ja, het is zelfs nog zo dat Nebukadnezar dit gedeelte zelf geschreven heeft. Hè? Ik weet niet of je dat opgevallen is.
Ja, precies.
Daar begint vers 1 mee, hè?
Staat er ook in.
Er staat: de koning Nebukadnezar aan alle volken, naties en tongen die op de ganse aardbodem wonen, uw vrede worden vermenigvuldigd. Nebukadnezar schrijft dit gedeelte zelf. En hij geeft eerst de. Want ik ga nu dan maar even. Het vers voor vers bij langs en bij de belangrijke zaken blijf ik wel wat langer stilstaan. Hij geeft eerst zijn eer aan de Heere God, aan de Allerhoogste God die in de hemel is namelijk. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig, vers 3, zijn wonderen, zijn rijk is een eeuwig rijk en zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht. Ik heb vorige keer ook al gezegd, dat is typisch Nebukadnezar hier. De ene keer is het Hosanna, dan is het... er mag niet verboden worden om de God van Israël te aanbidden. Er mag niet verboden worden. En de andere keer wordt het wel weer verboden. Niet alleen Nebukadnezar, maar ook die andere koningen hier in Daniël. Ze houden er afgoderij op naast. Mm-hmm. En Nebukadnezar, natuurlijk begint hij hier prachtig. Maar ik neem aan dat hij dit achteraf geschreven heeft. En toen heeft hij natuurlijk die vervelende periode al achter de rug gehad. Wat er met hem gebeurd is. Want toen was hij helemaal niet zo'n... om het dan zo te zeggen. Was hij niet zo gelovig? Was hij niet trouw aan de Heer? Bij gelegenheid wel. Als het allemaal weer goed is. Eerst zitten ze in de ellende. Dan komt het allemaal weer goed. En als het allemaal goed is, dan danken ze de Heer. En daarna zijn ze het weer vergeten. Zoals zo vaak gebeurt, jammer genoeg.
Ook bij Israël.
Ook bij Israël, maar ook bij de meeste christenen. En dat is ook voor ons een waarschuwing. Om dagelijks op de Heer te vertrouwen en niet op onszelf. Want ja, niks menselijks is ons vreemd. Wij zouden ook ervoor wachten om hoogmoedig te worden zoals Nebukadnezar. Maar Nebukadnezar begint dus vrij positief over, over de Heer. En hij erkent dat hij deze macht van de schepper gekregen heeft. Maar zoals gezegd, hij hield er afgoden op na. Daniel heette Belsasar.
Ja, naar Bel.
Naar Bel. Ja. Dat is een afgod. Dat is de god van de Galdeën. Ja, en hoe dat er verder precies aan toe gaat, dat weet ik ook niet. Maar dit moeten we in ieder geval vaststellen, dat Nebukadnezar bij gelegenheid God de eer gaf. Vers 4. Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis en in mijn paleis groenende. Groenende, dat betekent in rust zijn. Voorspoedig zijn. Het Engelse heeft, wat heeft de Engelse vertaling? Flourishing.
In goede welstand staat
in goede welstand, ja.
Welvarend.
Welvarend, ja. Groenende. Groen, lekker rustige, rustige kleur in de natuur. Hè. Groen, dat is uitbeelding van rust. Die zag een droom die mij vervaarde. Dat wil zeggen beangstigde. Komt van het Engelse fear. Vervaarde. Fear. Die droom beangstigde hem en de gedachten die hij had, die beroerden hem. Hij was in verwarring gebracht door zijn droom, zoals al vaker natuurlijk. En nu direct even weer over een droom. Ik heb het nog even nagekeken. En Bullinger die zegt dat er 20 keer in de Bijbel een droom voorkomt. Ik heb ze niet alle 20 nagekeken. Maar als het over dromen gaat, dan moeten wij alweer beseffen, bedenken, dat het gaat over, dat het waarschijnlijk gaat over onze tegenwoordige bedeling. Jozef is al genoemd vanavond. De meeste dromen komen voor bij Jozef. Niet zozeer dat hij ze allemaal zelf droomt, dan wel hij legt ze uit bij een ander. Jozef, de meesterdromer, wordt hij genoemd in de Bijbel. Hè? Nou, en Jozef heeft van alles van doen met onze tegenwoordige bedeling. Dat kan ik nu niet allemaal gaan uitleggen. Maar goed, Jozef is typologisch uiteraard een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die verworpen werd door zijn broers, door het Joodse volk, waarna hij in de tussentijd koning werd in het buitenland. En dat is precies onze bedeling. De Heer Jezus Christus werd verworpen door zijn broedervolk, door het volk van zijn broeders, door de Farizeeën, het Joodse volk namelijk. En de Heer Jezus ging ook naar het buitenland. Dat deed hij in zijn leven ook letterlijk. Maar ik bedoel te zeggen, nadat hij opgestaan is, is de zaligheid gegaan naar de heidenen. En het Joodse volk is terzijde gesteld, zoals wij dat dan noemen. Er zitten allemaal haken en ogen aan, maar dit is de eenvoudige variant. Het Joodse volk is terzijde gesteld en de Heer wendt zich nu tot de volkeren.
Is dat is de koppeling dan ook, hè? Want Daniel, als ik het goed heb onthouden, dat betekent de rechter der volkeren.
Daniel is
God is mijn rechter.
Ja, mijn rechter is God.
Mijn rechter is God. Dat niet met de volkeren.
Okay. Nee.
Maar ik dacht dat dan is het voor mij wat makkelijker te
zeggen. Nou, oké.
Kan je het één op één.
Ja.
Maar dat is niet zo.
Nee, waar het in dit verband over gaat, daar komen we straks natuurlijk ook op, want een droom, kijk, wat is een droom? Een droom is iets wat gebeurt in de nacht, maar er gebeurt wel van alles, alleen niemand heeft het in de gaten. Dat is wat een droom is. En wij weten van onze bedeling dat het wordt beschreven als een nacht. De Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, en zolang het licht bij u lieden is, wandelt in het licht, want het licht gaat straks uit de wereld. De wereld, zoals we die vandaag kennen, is in duisternis.
Kijk
naar buiten. Ja. Maar de wereld is in duisternis. En wat er gebeurt, gebeurt dus op de achtergrond in een visioen, in een droom. Je kan het niet vastpakken. Het gebeurt niet in het openbaar.
De verborgenheid heet dat ook niet voor niks.
Als ik het goed begrijp, dan is eigenlijk vanaf dit moment, vanaf dat je leest dat er een droom is, het hele stuk, die hele droom heeft betrekking op onze bedeling.
Staat in ieder geval in verband met onze bedeling. Okay. En hoe strak je dat moet zien, of hoe nauw je dat moet zien, dat weet ik ook niet precies.
Maar het heeft in ieder geval iets mee te maken.
Ja.
Toch?
Ja, als het over een droom gaat, is de kans groot dat daar naar gelinkt wordt.
Mm-hmm.
Okay. Want waar het... Nee, we gaan eerst maar gewoon door. Dan komen we vanzelf wel tegen waar het precies over gaat. Nou, vers 6. Dat is weer hetzelfde verhaal, hè? Iedereen wordt erbij gehaald, de tovenaars en sterrenkijkers, et cetera. Maar die kunnen de droom niet uitleggen. Maar Daniël wel, want vers 9. Belsasar, dat is dus zijn andere naam. Gij overste der tovenaars wordt hij ook nog genoemd, hè? Ik denk niet dat hij zichzelf daartoe rekende tot de tovenaars.
Ook niet voor.
Nee, want hij kreeg zijn wijsheid niet...
uit die staaf.
Hij kreeg niet de wijsheid waar die andere tovenaars hun wijsheid ook vandaan hadden.
Nee.
Hij kreeg zijn wijsheid van de Heer. Terwijl ik weet, dit is leuk, hè? Dan zegt Nebukadnezar dat de geest der heilige goden in u is. Dus hoe trouw was hij nou aan de Heer? Nebukadnezar.
Maar is dat niet een vertaling?
Ja.
Waarschijnlijk staat er Elohim.
Ja, klopt. De geest van de heilige God kan je het ook vertalen.
Elohim
dat weet ik.
Dat vertaalt in meervoud. God ja. Als goden.
Ja. Ja. Hebben we vorige keer ook over gehad. Dat klopt hoor. Hebben we vorige keer ook over gehad. Of die keer daarvoor zelfs. Dat weet ik niet eens meer.
Ja.
Maar deze uitdrukking wordt wel degelijk geacht te zijn. Een uitdrukking van nou. Je geest der heilige goden. Maar welke God dan.
Dat weet ik
bijna niet. Nee. Zij je. Nebukadnezar dat in hoofdstuk 2 ook niet. Nou, weet ik niet meer precies.
Ja, in vers 25. Ja, hoofdstuk 3. Die lijkt of die vierde lijkt op die van een zoon van de goden.
Welk hoofdstuk zei je?
3, vers 25. Daar heb je de bedoel je die.
Ah, ja, daar komt dat voor. Nee, ik bedoel die uitdrukking dat er gezegd wordt dat in hem is een geest der heilige goden. En dat daarmee bedoeld wordt van een heilige God. Joost mag weten welke, maar goed, die Daniël die kan van alles en dat heeft hij aan God te danken. Wie die God dan ook maar is. Want dat is wel deze uitdrukking hoor. Gaat niet specifiek over Jehovah, zeg maar. Maar waar ik even de aandacht op wil vestigen is dat er staat... En geen verborgenheid u zwaar is. De uitdrukking verborgenheid... legt ook alweer de link met onze bedeling. Want onze bedeling heet nota bene de bedeling der verborgenheid. In Efeze hoofdstuk 3. En dus gaat Daniël deze droom uitleggen. Want Daniël kent de verborgenheid. Ik heb al vaker gezegd hè, dat Daniël op een of andere manier toch overeenkomsten vertoont met Jozef. En niet dat ik dat dan precies uit kan leggen hoe dat dan precies zit. Maar mijn ervaring is gewoon, als je hiermee bezig bent, dan struikel je erover. En dan schieten je gedachten vaak naar Jozef toe. Want bij Jozef was het net zo. Hè, de farao had een droom en dan moest iemand hem uitleggen. Werd iedereen erbij gehaald, maar niemand kon hem uitleggen. Maar Jozef kon het wel. Nou, datzelfde vind je hier ook. Dus dat schuift in elkaar. Nou, dan komt de droom. Vers 10. Ik zag en ziet, er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. De boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel en werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Nou, wat zou dat nou een uitbeelding van zijn?
Het eerste wat ik denk is Hof van Eden, midden van een
hofstaande grote boom.
Want hij heeft een grote bestaande
boom.
Dan konden ze niet bij die vrucht zien. Zo'n laag struikje, toch?
Ja.
Dat is wel heel werk hoor.
Ik moet denken aan de gelijkenissen in Matthäus. Van het koninkrijk der hemel is als een boom.
Ja.
En waar de vogels.
Ja, met het mosterdzaadje. Ja, ja, dat verhaal. En het doet mij ook denken, want er staat bij: de boom werd groot en sterk. En zijn hoogte reikte aan de hemel.
Toren.
Ja. Ja. Volgens mij exact dezelfde uitdrukking als in Genesis 10 of 11. Bij de torenbouw van Babel. Zijn hoogte reikte in de hemel. Dat hoef je er niet eens bij te zetten, want dat is met elke boom zo.
Oh, we gaan met 10 centimeter hoog.
Want de hemel, dat is gewoon de lucht. Ja, je hebt ook een hemel der hemel. Dat weet ik, maar gewoon de hemelen. Dat is gewoon de lucht. Dat is niks bijzonders. Hoe heten die vogelen? De vogelen des hemels. Dus dat, waar de vogels in vliegen, dat is gewoon, dat wordt aangeduid in de Bijbel als hemel. En zoals gezegd, je hebt ook een hemel der hemelen. Dat is inderdaad een ander ding. Maar dat is wat de hemel is. Elke boom gaat omhoog, reikt naar de hemel. Maar omdat het hier dus specifiek bij staat, wordt er nadruk op gelegd. En er wordt gezegd, nou kijk eens hoe groot die boom is. Wat een fantastisch grote boom. Een boom met heerschappij namelijk. En een boom in de Bijbel. Een boom in de Bijbel kan een uitbeelding zijn van de mens in het algemeen. Nou, ik moet zeggen, van een mens in het bijzonder, dat moet ik zeggen. Want een boom is degene die staat te midden van de rest. Gras is de mens in het algemeen. Maar een boom is iemand die heerschappij voert over.
Deze boom gaat over Nebukadnezar en de zon.
Sorry, wat zei je op laatst?
Deze boom
gaat over Nebukadnezar. Ja, deze gaat over Nebukadnezar. Maar daarachter gaat het ook over Babel.
Ja,
als stad. Want wij hebben ook de verbinding al gelegd met Genesis 10 en 11. Zijn hoogte reikte aan de hemel. Zo begint de geschiedenis van de volkeren met een torenbouw van Babel. En waarom? Omdat men wilde zijn als God. Men wilde opklimmen tot God. Men wilde zelf God uitvinden. Wat doet Nebukadnezar in dit verhaal? Hij maakt zichzelf ook tot God. Hij zegt, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Tot eer en heerlijkheid van mijzelf. Ja, dat is toch hoogmoedig. Dat is toch je verplaatsen in God zelf. Want God geeft de koninkrijken aan wie hij wil. Is de gedachte hier. Maar Nebukadnezar maakt er misbruik van. Wordt hoogmoedig. Verheft zichzelf. Tot aan de hemel. En dat was in Genesis 10 ook zo. Men wilde samen werken om maar tot God op te klimmen. Dus deze boom is uiteraard een uitbeelding van Nebukadnezar. Dat kan je niet ontkennen, want daar gaat dit hele hoofdstuk over. Maar op de achtergrond gaat het niet alleen over Nebukadnezar zelf, maar gaat het ook over Babel. Mm-hmm. Ja. Met nadruk de stad. Die nadruk ligt ook op die stad, omdat dat juist in vers 30 ook genoemd wordt. Hè? Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Er is geen hoofdstuk hier in Daniël waar meer nadruk ligt op Babel dan dit hoofdstuk. En waar het over gaat is dat Babel, nou neem ik dus direct de profetische betekenis, Babel zou ooit een keer verdwijnen. Zoals Nebukadnezar verdween. En zeven tijden gingen over hem voorbij. Maar na zeven tijden kwam Nebukadnezar weer op zijn plek terug. Zo zal het ook met Babel gaan. Babel is ook in het verleden ooit een keer verdwenen. En zal in de toekomst, na zeven tijden, weer uit de as herrijzen.
Phoenix.
Ja, lekker Phoenix, ja. Ja.
En dan zijn die wortels in de grond, zeg maar, dat Babel nu verborgen is. Dus dat daar de
zo ongeveer, zo ongeveer. Maar daar komen we zo meteen nog wel op. Maar je hebt ook nog die banden eromheen en zo, maar daar komen ze wel op. Maar ik blijf dat weet je, erin stampen, dat de geschiedenis van de volkeren begint in Babel en eindigt in Openbaringen in Babel. Hè? Er wordt zo weggeredeneerd, nee, ik heb vandaag ook nog weer gezien, nee, dat is niet letterlijke Babel, het is Rome of het is... weet je, ja. Of het is gewoon een geestelijke staat, een geestelijk voorbeeld. Mensen, het gaat gewoon over Babel. Als je dat soort dingen gaat vergeestelijken, dan raak je de draad kwijt, mijn zinziens. Want hoeveel profetieën wil je hebben in het Oude Testament waar gesproken wordt letterlijk over de verwoesting van Babel?
Ja.
Letterlijk. Ja. Dat is niet alleen Openbaring, hoor, waar Babel weer ten onder gaat. Zijn er in het Oude Testament ook heel wat. Waarbij gezegd wordt dat Babel Sodom en Gomorra gelijk zal worden gemaakt. Dat er een oordeel zou komen. En het leuke is, dat oordeel is over Babel nooit gekomen.
Nee.
Babel is namelijk nooit
verwoest
geworden. Babel is wel leeggelopen.
Ja, ook zeggen, ze waren toch bezig met die toren bouwen. Dat was dan niet af.
Nee.
En voordat hij af was, werd juist die sprake geworden.
Ja, maar daar werd Babel niet verwoest.
Nee.
Daar werd Babel niet verwoest, maar ook in de dagen na Nebukadnezar, toen op een gegeven moment het Medo-Persische Rijk het overnam, toen werd Babel ook niet verwoest. De hoofdstad werd verplaatst, Babel werd niet verwoest, maar de hoofdstad werd verplaatst naar Susa of Susan.
Ja.
Over dubbele vervullingen gesproken, het ding staat er nog steeds, hè? De stad.
Babel is het nog steeds, ja. De stad is er nog steeds.
Het moet weer verwoest worden.
Ja. Alleen het speelt geen rol van betekenis meer. Nog steeds niet. En dat, zo is het in de geschiedenis gegaan. Babel heeft op een gegeven moment het afgedaan. Is de lage wal geraakt, zeg maar. Was het niet meer die wereldmacht wat het was in de dagen van Daniël? En wij weten dat... Nou, wie heeft het nog geprobeerd om tot de hoofdstad van zijn rijk te maken?
Saddam Hussein.
Ja, ook. Maar Alexander de Grote ook. En die bedoel ik... Nee, nee. Alexander de Grote heeft nog geprobeerd om het tot hoofdstad van zijn rijk weer te maken. Dat was dus in 330 of zo voor Christus. Toen bestond Babel gewoon nog. Het was alleen aan lage wal geraakt. Maar het bestond nog gewoon. Alexander de Grote wilde het tot de hoofdstad van zijn rijk maken. Dat is niet gelukt. Alexander de Grote noodlottig overleden. En de vier generaals die na hem kwamen, die kregen ruzie. En het rijk spatte uiteen. En Babel kreeg geen grote hoge positie. Nou, wat weten we daarna van Babel? Niet zoveel meer. In het Nieuwe Testament, wat weten we in het Nieuwe Testament van Babel? Dat Petrus daar nog geweest is, omdat hij zijn brief schrijft vanuit Babel.
Oh ja. Maar er wordt één keer even sporadisch genoemd.
Eén keer, ja. En daar maakt men dus ook van, ja, dat zal wel in Rome geweest zijn.
Ja.
Dus serieus, dat staat er dan weer bij. Ja.
Ja.
Of het is een Babel in Egypte. Die variant kwam ik ook nog voorbij, ik kwam ook nog langs. Maar men moet van dat Babel af. Dat is zo'n vreemd ding. Waarom dat dan niet kan dat het letterlijk Babel is. Dat is vreemd dat men dat per se om moet buigen. Maar goed, Babel is een lage wal geraakt, zeg maar. Maar er zal in de toekomst weer een Babel zijn. En het idee is dat er zeven tijden liggen tussen de ondergang van Babel, wat dat dan ook geweest is, tot aan de tijd dat het weer hoofdstad van de wereld zou zijn in de toekomst. En die periode beslaat natuurlijk voor het grootste gedeelte onze bedeling. En zelfs nog iets meer, en zelfs nog een stukje daarvoor, speelde Babel al geen rol meer van betekenis. Nou, we gaan eerst hier even verder. Deze boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel en werd gezien tot aan het einde der aarde. Zijn loof was schoon en zijn vruchten vele en er was spijze aan dezelfde voor allen. Onder hem vond het gedierte des velds schaduw, bescherming dus. Schaduw is bescherming, hè, tegen de hitte. En de vogelen des hemels woonden in zijn takken. En vogelen des hemels... waar is dat een uitbeelding van? Dat is een uitbeelding van de overheden en machten in de lucht, eigenlijk. Je kijkt een beetje moeilijk.
Ja, het doet mij ook heel erg tegen de afgelopen.
Die boom bedoel je?
Waarin de geloof wordt met
Een boom. Ja.
Die zijn vrucht geeft op zijn tijd, maar het geloof niet verwelkt.
Klopt, klopt.
Alles wat hij doet, gelukt.
Ja. En dat is ook zeker zo, want een boom met deze eigenschappen hoeft niet per definitie een negatieve variant te zijn. Hoeft niet per se negatief te zijn. Dat ligt aan de context, zoals altijd. Mm-hmm. Want wij kennen in het Nieuwe Testament, wij kennen ook de boom des levens die opgericht zou worden. In de Openbaring. Het is ook een positieve boom. Maar deze, en die boom uit Psalm 1 is ook een positieve boom. Dat is eigenlijk zelfs de Heer Jezus Christus zelf.
En die boom dan in Matthäus?
En die boom in Matthäus, die is weer niet zo positief.
De boom zelf wel waarschijnlijk, maar wat erin hangt.
De boom zelf ook al niet. En wat erin hangt al helemaal niet. Ken je dat? Het gelijkenis van het mosterdzaadje. Blijft mooi om te vertellen. Gelijkenis van het mosterdzaadje. Er is iemand die zaait die mosterdzaadjes. En wat gebeurt er? Het komt op. En het wordt een boom. En in de boom nestelen zich de vogelen des hemels. En dat was de gelijkenis volgens mij ook al. Hè? Meer gebeurt er niet. En dat wordt altijd uitgelegd als dat het mosterdzaadje een uitbeelding is van de kerk, de gemeente die groot wordt, waarin iedereen zijn bescherming kan vinden. Ja. En het zou natuurlijk heel goed kunnen, waar het niet dat de vogelen des hemels in de Bijbel niet altijd zo positief zijn, soms ook wel hoor.
Ja, met dat God zorgt voor de vogels.
Ja, precies, dan wordt er gewoon positief over de vogelen des hemels gesproken. Maar goed, in de gelijkenis van het mosterdzaadje, daar gaat er wel degelijk iets mis. Want een mosterdzaadje, als die gezaaid wordt, dat zou een struikje worden. Een struikje niet hoger dan een meter of zo. Misschien weet de andere dat iets daarvan, hè? Klopt dat?
Ja, zo ongeveer.
Plus of meer 50 centimeter.
Dus nu al is een man.
Zoiets. Mosterdstruikje.
Mooi geel.
Ja, is het zo? Ja, ik ken hem niet, hoor. Maar,
mosterdgeel zijn.
Ja. Maar wat er gebeurt met die... wat er gebeurt met die, met het mosterdzaadje, met die struik wat eruit voorkomt, is dat die doorschiet. Een heel bekend verschijnsel bij bijvoorbeeld sla. Daar weet ik het in ieder geval van, weet je wel. Dat hoort eigenlijk zo laag bij de grond te blijven, een mooi kropje te worden. Maar als je er niks aan doet, dan gaat het maar door en dan weet het, wat het, weet ik hoe groot, is niet meer te eten. Dan schiet het namelijk door.
Okay.
En dat gebeurt... Gebeurt het veel bij...
Als je het laat staan.
Bij andere groentes, et cetera, ook veel? Alles eigenlijk wel, toch?
Ja.
Kan allemaal doorschieten.
Ja. Alles kan in feite doorschieten.
Ja. Ja.
Aardappels. Ja. Daar heb je zo'n witte lood
aan. Ja?
Ja, laat je te lang liggen in de kast.
Oh. Dan gaat hij weer. Ja. Maar dat is wat er in die gelijkenis gebeurt, hè? Het werd een boom. Ja... Dat schiet zijn doel nogal voorbij namelijk. Staat trouwens ook niet bij dat de vruchten aan dat ding zaten. Hè? Staat alleen dat het een boom werd. En de vogelen des hemels nestelen zich in de takken.
Het zit een beetje als hoogboerplantje.
Precies. Ja, het wordt veel te groot. En ik geloof dat het een uitbeelding is inderdaad van de kerk. Maar dan de kerk in zijn uiterlijke vorm. Die er helemaal niks toe doet.
Zoals die niet toch.
Zoals die niet bedoeld is. In zijn grootsheid.
Als een instituut.
Als een instituut. En als je het nou in hele extreme vorm zegt. Dan zeg je nou tussen de Rooms-Katholieke Kerk met de paus aan het hoofd. Met alle toeters en bellen zeg maar. Maar het is een principe. Het is namelijk een principe wat altijd gebeurt. Want het is een werelds principe. En gelovigen zijn ook nou eenmaal mensen, dus daar gebeuren dat soort dingen ook bij, dat het om het uitwendige gaat, om wat er te zien is, over hoe zaken geregeld zijn. Het gaat niet meer om de binnenkant, maar het gaat om de buitenkant. En die buitenkant is altijd opgeblazen. Nou ja, dan word je van binnen opgeblazen, hè? Als er niks in zit, dan ga je het van binnen opblazen. Maar dan zit er niks in, want er zit er lucht in. En dat lijkt naar buiten heel wat, maar het is niks.
Een ballon?
Ja. Ijdelheid.
Een ballon?
Nee, een babel. Dat vogels hemelse wezens waren. En in die zin ook een positieve...
Nou, hemelse wezens zijn niet altijd zo positief.
Nee, maar dat het een
overheid in de lucht.
Maar dat het daar wel een soort beeld van was.
Ja. Maar dat is het nou juist. Zeker in dit geval en in het geval van Matthäus 13, die gelijkenis met dat mosterdzaadje. Daar zijn die vogelen des hemels een uitbeelding van de overheden en machten in de lucht.
Ja, dat is helemaal
anders. Ja, maar dat hoeft ook nog niet eens altijd negatief te zijn.
Dat hoeft niet altijd negatief te zijn, nee. Maar in onze bedeling zijn ze in ieder geval zoals ze beschreven staan in Efeze 6, dan bekende schriftgedeelte, zijn ze negatief. Zijn het namelijk de dienstknechten van Satan die vanuit de hemel deze aarde regeren.
Die vogel wordt ook in het volgende vers genoemd, zie een wachter, namelijk een heilige kwam van de hemel.
Nou, dat weet ik niet of dat per se over...
Gaat dan niet over de vogels.
Of
nee, maar goed, dat is natuurlijk ook een hemelwezen.
Dat is een hemelswezen, maar dit is... hier staat niet bij of die goede vrouw is, maar een soort boodschapper.
Ja.
En die kwam inderdaad van de hemel, maar er was niks negatiefs aan, want die komt gewoon met een bijbelse... of met een goddelijke boodschap. Profetische boodschap. Maar wij moeten leren dat niet alles wat vanuit de hemel en vanuit de goddelijke, vanuit de onzienlijke wereld komt, dat het allemaal maar goddelijk is.
Nee.
Want dat is namelijk niet zo. Dat is een grote misvatting. En daar moet je op verdacht zijn. Want dat is wat de Bijbel zegt. De duivel doet zich voor als een engel des lichts. Satan doet zich voor als een engel des lichts.
Lucifer.
Lucifer, ja. Ja, want er waren ze nog geen aanstekers. Nee. En de vogelen des hemels, ja, dat zijn inderdaad een uitbeelding van die overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. En op het moment dat je in de wereld iets groots tot stand brengt, gebeurt dit per definitie. En onthoud dat als een waarschuwing, als je iets groots in de wereld tot stand wil brengen, is dit het allergrootste gevaar, dat de vogelen des hemels in de takken gaan nestelen. Dat wil zeggen dat de tegenstander er wat mee gaat doen, grip op je krijgt.
Ik weet wel, je hebt het over dat die vogels negatief zijn, vers 12.
Ja.
Waar blijkt dat dan uit?
Bijvoorbeeld uit de vergelijking met Matthäus 24, wat ik net aangaf. Maar ook uit... Ja, dat ze want die boom is negatief.
Ja,
ze ja.
Zijn
ja, ja.
Ja, dan worden die vogels, die vinden dan wel, hoe noem je dat? Die vinden
fijn.
Een huis daar.
Ja, die vinden een huis daar, ja. Ja, ja. Even kijken, Ezechiël hoofdstuk 31. Laten we die er nog even naast leggen. Ezechiël hoofdstuk 31. Daar vind je namelijk een... Daar vind je namelijk hetzelfde verhaal, maar dan niet toegepast op het Babylonische Rijk, maar dan toegepast op Egypte, dan wel op Assur. Het wordt tegen Egypte gezegd, maar het is een voorbeeld wat aangehaald wordt vanuit over Assur, over het Assyrische Rijk. Over het Assyrische Rijk staat vers 3. Zie, Assur was een ceder op de Libanon, schoon van takken, schaduwachtig. En dat is hier niet positief, die schaduw. Ja, waarom niet? Weet je, dat is moeilijk om uit te leggen, maar...
Zit je in de duisternis?
Ja, zit je in de duisternis. Maar goed, de Heer beschermt ons ook onder zijn vleugelen. En dan zitten we bij hem ook in de schaduw. In de schaduw van de Allerhoogsten. Ja. Heet dat in Psalm.
Je krijgt van de verkeerde bescherming.
Precies.
Ja. Weet je, maar dat moet uit de context blijken. Zie, Asser was een ceder op de Libanon, schoon van takken, schaduwachtig van loof. Hoog van stam en zijn top was tussen dichte takken. Zijn top, dat moet je aanvoelen, dat het gaat over menselijke wijsheid. Menselijke hoogmoed. De wateren maakten hem groot, de afgrond maakte hem hoog. Die ging met zijn stromen rondom zijn planting en zond zijn waterleidingen uit tot alle bomen des velds. Dus hij verspreidde zich allemaal. Daarom werd zijn stam hoger dan de bomen des velds en zijn takjes werden menigvuldig en zijn scheuten lang. Het gaat gewoon over de uitbreiding van het Assyrische wereldrijk. Vanwege de grote wateren als hij uitschoot, vers 6, alle vogelen des hemels nestelden op zijn takjes en alle dieren des velds teelden onder zijn scheuten. En er staat erbij, en alle grote volken zaten onder zijn schaduw. Dus je kan ook zeggen dat die vogelen des hemels een uitbeelding zijn van alle grote volkeren. Maar sinds wanneer is één grote wereldregering iets positiefs? Ja, sinds dan, ja. Sinds de toekomst dus.
Het is wel grappig hoor. In Ezekiel 32:6 verwijs ik naar Daniel 4:12.
Maar andersom niet. Nee, gebeurt wel vaker dat soort dingen, ja.
Ja.
Ja. Nou ja, maar die grote volkeren die allemaal één worden onder één hoofd in één wereldrijk.
Mm-hmm.
Dat is de geschiedenis. Nou ja, in ieder geval vanaf Babylonische, Medo-Persische, Griekse, et cetera. Eén leider boven alles en de rest daar allemaal onder. Ja. Onder de schaduw van die wereldleider. En precies. Dat is niet positief. Dat is alleen positief als het onder de regering is van de Heer Jezus Christus.
Dat lijkt ook uit vers 13. Dat toch gaat die bomen daar op. En dan die vogelen die blijven daar gewoon op die stam zitten. En die gaan ze daar nestelen.
Ja.
Die blijven daar aan vasthouden.
Ja, ja, ja. En we komen de vogelen des hemels ook nog tegen bij Abraham die de vogels wegjaagt. Abraham gaat een offer brengen aan de Heer. Maar hij moet eerst de vogeltjes wegjagen, want die... en sterker nog, Matthäus 13. Dan gaan we pauzeren. Matthäus 13. De zaaier ging uit om te zaaien. En wat gebeurt er? De vogeltjes des hemels die komen langs en die pikken dat zaad allemaal weg. En dan staat er gewoon bij wat het betekent.
Ja, dat heeft Daniel 4, hè? Vers 12. Dan gaat dus weer die vogels, maar ook die... De gedierte des
velds,
die schaduw,
dat
is ook negatief.
De gedierte des velds, ja, dat is op zich hetzelfde, alleen dan een niveautje lager dan de vogels. En specifieker kan ik het toch niet zeggen.
Maar specifiek over die vogels, hè?
Ja. Ja, die is makkelijk te herkennen.
Met die vogels heb je wel vaak dat het wordt vergezeld met het hatelijk en onrein gevogelte.
Onrein gevogelte, ja.
Staat er dan nog extra bij om nog eens een keer nadruk te geven dat het niet goed is.
Nee, nee.
Maar bij Abraham met die vogels die hij weggaat, dan droomt hij toch ook?
Dan droomt hij ook nog volgens mij, ja. En gaat dan het vuur niet ertoe heen en dan steek je het offer aan. Ja. Ja, ja.
Dus dan ook uitbeelding van gemeentelijke...
Nou, dat... Heb ik wel eens gedacht. Ik weet dat niet precies, maar ik heb wel eens gedacht. Doordat inderdaad, dat gaat door het midden heen. En daar vind je ook een soort
scheiding.
Een soort scheiding.
Tussen die dieren door.
Ja, tussen die dieren door. Ik heb wel het idee dat erachter zit, maar ik weet niet precies hoe dat zit. Maar we gaan eerst even pauzeren. Goed. We gaan weer terug naar Daniel 4. Waar deze wachter komt. Namelijk een heilige. Er staat trouwens vers 13 ben ik. Ik zag in de gezichten mijns hoofds op mijn leger en ziet een wachter, namelijk een heilige. Er staat gewoon en een heilige in de grondtekst, zodat je maar weer ziet dat en in heel veel gevallen namelijk betekent. Er komt een heilige, komt af van de hemel, een hemelse boodschap en deze keer een geen valse profetie vanuit de hemel, geen vals woord, maar een waarachtig woord. Wat zegt vers 14, roepende met kracht en aldus zeggende, houd die boom af. Kap zijn takken af, stroop zijn loof af, et cetera, et cetera. Doch, vers 15, laat de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds. Daar blijft hij dus staan. En wat hier gebeurt, wat hier voorzegd wordt, is historisch de, zeg maar, de ondergang van Nebukadnezar, die hier ook beschreven wordt in het hoofdstuk. Maar hier gaat het over die boom die wordt afgehouwen. Maar er gebeurt hier nog wat merkwaardigs, want er staat in vers 15 dat de stam die blijft staan en de ijzeren, of de stam wordt, hoe zeg je dat?
In ketenen.
Ja, met een ijzeren en koperen band wordt er omheen geslagen om hem te beschermen. Dat is het idee namelijk, om hem bij wijze van spreken te beschermen, om na 7 tijden weer verder uit te botten. Dat hij weer begint te bloeien. Staat er niet eens zozeer bij, hè? Er staat wel, ja, dat gebeurt en hij wordt afgehouden en daarna gaan 7 tijden over hem voorbij. Maar wat er daarna gebeurt, staat er trouwens niet eens bij. Maar de gedachte is uiteraard dat die boom dan weer tot leven komt. En dat blijkt ook uit de geschiedenis van Nebukadnezar.
Ik vind het wel verpand trouwens, want volgens mij als je een boom afzaagt met een stam en als je daar koper een staaf zo inslaat,
ja,
dan sterft hij volgens mij verder af. De stam zelf.
Ja, de vraag is hier of het ijzer en koper een staaf ingeslagen wordt.
Nee, om te zeggen van dat het koper, dat het in plaats van erin geslagen omheen gegaan. Dus dat is wel een soort van tegenstelling, vind ik dat.
Ja. Het is hier in ieder geval zo dat er een ijzeren en koperen band omheen gaat. En er wordt verder niet uitgelegd.
Kun je dat koper ook weer teruggeven, zo het gouden hoofd?
Ja, kijk. Zie, zo moeilijk is het niet. Ja, zo moeilijk is het niet.
Maar dan mis ik nog de zilveren band.
Ja, ik niet. Okay. Nee, er wordt een ijzeren en koperen band wordt er omheen geslagen. Waar was ijzer? Nou, dat moet ik niet zo zeggen. Waar was dat ijzer in Daniel 2 een beeld van? Van welk wereldrijk?
Romeins.
Van het Romeinse Rijk. En de koperen band, koper, was een uitbeelding van het Griekse Rijk.
Dus die komen er tussendoor dan waarschijnlijk?
Ja.
Nee, dat
zijn... Welke
rijken worden hersteld? Nou, ik denk dat de gedachte is... Kijk, want in de dagen van het Babylonische Rijk bestond Babel. Maar toen de Mede-Persen aan de macht kwamen, bestond Babel toen ook? Ja, die bestond gewoon door. Het was ook gewoon de hoofdstad van, van het Medo-Persische Rijk. Tot op een gegeven moment dat inderdaad wel verwaarloosd werd en men Susa tot hoofdstad maakte. Maar in die periode is Babel ergens ten onder gegaan. Zijn ze dus afgehouden. En daarna, tijdens het Griekse wereldrijk, gebeurde er verder niks met Babel. En tijdens het Romeinse Rijk gebeurde er ook niks met Babel. Tijdens die twee rijken namelijk, Koperen Rijk en het IJzeren Rijk, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk, ja, dat staat er hier keurig op, hè. Tijdens die twee rijken heeft Babel geen rol van betekenis gespeeld. En daar staat ook inderdaad op dat schemaatje van Bijbels Panorama.
Maar volgens mij is Alexander de Grote, dus die probeerde Babel te veroveren, dat is niet gelukt.
Klopt.
En de Romeinen zijn er überhaupt niet eens geweest.
Nee, want het lag niet eens in het Romeinse gebied.
Nee.
Nee, heeft er ook nooit in gelegen. Nee. Maar het speelde daar dus al helemaal geen rol meer van betekenis tijdens het Romeinse Rijk. En het idee is dat tijdens het IJzeren en Koperen Rijk, het Griekse en het Romeinse Rijk, dat Babel toen met de grond gelijk gemaakt was. Nou ja, met de grond gelijk. Het was een stam. Het stond er wel. Er werd niks positiefs mee gedaan, er werd ook niks negatiefs mee gedaan. Maar hij stond er wel met de verwachting ooit weer een keer te zullen uitbotten.
Ruïnes.
Want een boom is een uitbeelding van een mens of van een koninkrijk. Want we hebben ook nog de afgehouwen tronk van Isaïe. Isaïe, de vader van David. Afgehouden tronk van Isaïe is de lijn van het koningschap wat doodloopt, maar waar weer een spruit uit voortkomt. En dat is dan de Heer Jezus Christus. Dat is weer een positieve stronk. En hier vind je een negatieve. En de gedachte is dus dat die ijzer en koperen band de dagen van het Griekse en het Romeinse Rijk zijn, waarbij Babel geen rol van betekenis speelt. En dat na zeven tijden Babel weer een rol van betekenis speelt en weer de hoofdstad van de wereld zal zijn. Zoals ons wordt beschreven in Openbaring, moet dus zijn ten dagen van de eindtijd. Ten dagen van de wederkomst van Christus. En de vraag die dan nog open ligt is, hoe zit het met die zeven tijden? Toch? Want wat zijn dan die zeven tijden? Daar wordt hier ook verder totaal geen hints voor gegeven. Er wordt compleet geen aandacht aan besteed. Er wordt gewoon gezegd, ja, het is gebeurd met Nebukadnezar. Maar hoe lang dat dan geduurd heeft, is niet bekend.
Is het zeven tijden of zee van tijden?
Nee, het is wel degelijk zeven tijden. Ja, zeven tijden. Zeven tijden. Als we de verklaring voor die zeven tijden willen hebben, dan komen we eigenlijk al in hoofdstuk 5. Dat maakt het een beetje lastig, want als ik er nu al op inga, dan heb ik de grap de volgende keer al verklapt, ja. Natuurlijk. Hè? Dat is ook een beetje jammer, hè? Nee, dat moet niet. Nee.
Ja, is wel leuk.
We komen de volgende keer dan.
Volgende keer, ja.
Cliffhanger.
Nee, die zeven tijden. Ik hoop dat duidelijk is dat het betrekking heeft op een hele lange periode.
Dat is ook mooi, ja, dus een getal van de volheid rond. Als je een periode afsluiting zit ik aan
het
denken.
Ja, maar als we het nou eens even concreet proberen te krijgen. Zeven tijden. Wij weten dat Babel hele lange tijd van het toneel is verdwenen. En pas in de toekomst weer een rol gaat spelen. Als je het dan hebt over zeven tijden, dan is zeven jaar wel erg weinig. Wat heb je nog meer als je een veelvoud van zeven krijgt?
70, 700.
Of zeven eeuwen kan je dan ook nog krijgen. Maar er bestaat een gedachte dat het gaat over 7 × 360 dagen, dan wel jaren. Dan kom je dus op 2520 dagen of jaren. Die gedachte hebben de Jehovah's getuigen ook over de schriftgedeelte.
Oh, dan klopt het.
Nee, dat zeg ik om aan te geven dat het niet zo'n vreemde gedachte is. Alleen die doen er een iets andere conclusie. Ze trekken daar iets andere conclusie. Trekken zij.
Nou, ik heb op mijn stenseltje heb ik AD
2003. Ja, nee, dat klopt. Dat staat er ook inderdaad op. Daar zal ik even wat over zeggen hoe dat in elkaar steekt. In ieder geval hoe die berekening ook door door AB gemaakt is. Ik geloof dat hij dit zelf gemaakt is. Ik weet niet of er andere mensen zijn die deze berekening gemaakt hebben. Maar de berekening die hij gemaakt heeft is een berekening van zeven tijden, wat staat voor 2520 jaren. Daar kom ik straks nog even op terug, op die 2520. Maar de vraag is, wanneer moet je beginnen te tellen? Mm-hmm. En dat ligt nogal lastig. Want het is moeilijk terug te vinden. Want Babel is langzamerhand is Babel van het toneel verdwenen. Er is niet echt een bepaalde datum of een bepaald jaar aan te duiden. Nou is AB uitgekomen op, moet ik even kijken hoor, heb ik hier ergens gezegd. 482 voor Christus. Toen schijnt er een of andere opstand zijn geweest, waarbij waar Babel meer zelfstandig is geworden en de macht van het grotere geheel niet meer over Babel was. En waarbij ook in die jaren daaromheen Babel al vervallen is geworden. Men stenen van de muren heeft gebruikt om ergens anders weer huizen te bouwen, et cetera. Maar er staat een jaartal. Er zijn verschillende opstanden geweest in die tijd, maar er is een jaartal, 482 voor Christus, waarbij wat een bijzondere gebeurtenis was. Als je vanaf die datum begint te rekenen, 482 voor Christus, dan doe je dat, dan moet je dat allemaal omrekenen, hè? Want 2520 jaren zijn 2520 jaren van Bijbelse dagen, dus 360 dagen. Maar wij rekenen met 365 dagen in een jaar. Nou, reken je dat om, dan worden die 2520 jaren worden 2483 jaren. Er komen namelijk, nee, er gaan namelijk een paar jaar vanaf, omdat wij 365 dagen in een jaar tellen. En als je dat, die 2483 jaar optelt bij 482 voor Christus, dan kom je uit in het jaar 2002, dan wel in 2003. Want je zit met een getal achter de komma. Mm-hmm. En het idee is dan dat dat het jaar is waarop Babel weer rol van betekenis gaat spelen en dan wel hoofdstad van de wereld is. Alleen ja, dat klopt niet, want wij leven al in 2014. Dus, het is niet goed.
Dus kun je niks
mee. Dan kan je er niks mee. Maar, ik geloof wel degelijk.
Er was wel een plan B ook nog, hè?
Ja?
Ja,
want je had, er is ooit een correctie geweest, als je officieel nagaat gaat zoeken wanneer Christus geboren is,
ja.
In 4 voor Christus. Officieel.
Ja, met de
vraag. De berekening van
Rikwien. Klopt, ja.
Waarvan ik nog steeds niet helemaal zeker is, ja. Of het nou fout was. Dus ja. Misschien was het niet fout, kom je 4 jaar later.
Ja. Dat ja, maar ja, dat kon, nee, klopt wel, maar dat zou.
Klopt ook niet.
Dat zou zelfs voor deze berekening nog niet eens zo. Zo heel veel uitmaken.
Van de middeleeuwen of zo, dat gewoon hele tijdperk miste.
Ja, dat is het verhaal, dan ook de omloop. En daar heb ik me nooit zo in verdiept. Weet ik ook niet zoveel van, maakt me ook niet zo heel veel uit. Maar ik geloof wel dat die berekening juist is in de zin van die 2520 jaren. De vraag is, wanneer moet je beginnen te tellen? Kan ik je niet vertellen, weet ik niet.
Er moet inderdaad een jaar niet als een omwenteling om de zon weten, maar als
die. Ja, dat geloof ik wel, ja. Dat geloof ik wel, omdat dat in profetische jaren altijd zo gebeurt. Als je naar de 70ste week van Daniël kijkt, dan gaat het ook over 360 dagen. 42 maanden, et cetera, et cetera.
Maar, maar dat ga je in Daniël 5, denk ik, dan behandelen, die 2520 jaar.
Ja, dat is eigenlijk de.
Of althans de 360, die tijden, dat het staat voor.
Ja, ja. Klopt.
Want dat is een aanname? Of?
Ja, nee, hoe bedoel je?
Nou,
die 2520.
Ja, waar komt dat vandaan?
Nou, die komt dus nog terug in Daniël hoofdstuk 5. Moet ik even kijken of ik dat uit mijn hoofd, of ik daar genoeg schriftplaatsen bij heb staan. En anders doe ik het volgende keer uitgebreider. Dus als ik nou nog niet volledig ben, dan komt er sowieso nog wat voorbij. In Daniël hoofdstuk 5 vinden wij het verhaal van het feestmaal van koning Belshazzar en het wonderbare schrift op de wand. Je weet wel dat handje wat in één keer op de wand gaat of op de muur gaat schrijven. En daar staat op de muur, vers 25, Mene, mene, tekel, ufarsin, wordt er geschreven. En dat wordt uitgelegd, en er wordt uitgelegd dat dat het einde is van het Babylonische Rijk. Niet meer met Nebukadnezar aan het hoofd, maar met Belshazzar, een van zijn opvolgers. En na deze gebeurtenis, bij dit feestmaal, waarbij trouwens allemaal gereedschap werd gebruikt uit de tempel uit Jeruzalem, hè, wat ze gejat hadden, de Babyloniërs, gingen ze mooi gebruiken. En daarna vindt dat schrift op de wand plaats. Wat nog even aardig is om te vertellen, is dat Daniël, als hij Belshazzar, de koning van Babel, aanspreekt, dan heeft hij het over. Dat lees ik dan toch graag even. Vers 17. Toen antwoordde Daniël en zeide voor de koning: heb uw gaven voor uzelven. Dat zegt hij omdat de koning zegt: nou, wie dit kan uitleggen, die krijgt allemaal cadeautjes van mij. Die krijgt een purperen kleed en die krijgt van alles en nog wat. En Daniël zegt: nou, hou dat maar voor jezelf. Heb uw gaven voor uzelven en geef uw vereringen aan een ander. Maar ik zal wel. Ik zal nochtans het schrift voor de koning lezen en de uitlegging zal ik bekendmaken. En dan gaat Daniël eerst een terugkoppeling maken naar Nebukadnezar, hoofdstuk 4. Er staat namelijk: wat u aangaat, o koning, de allerhoogste God van uw vader, of heeft uw vader, was niet zijn letterlijke vader, maar wel zijn vader in de zin van degene van wie hij het koningschap geërfd heeft. Heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven? En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volkeren, naties en tongen voor hem. Die hij wilde doodde hij, en die hij wilde behield hij in het leven, en die hij wilde verhoogde hij, en die hij wilde vernederde hij. Maar toen zich zijn hart verhief van Nebukadnezar en zijn geest verstijfd werd ter hoovaardij, hij werd hoogmoedig, werd hij van de troon zijns koninkrijks afgestoten en men nam de eer van hem weg. En hij werd van de kinderen der mensen verstoten en zijn hart werd de beesten gelijk gemaakt en zijn woning was bij de woudezelen. Men gaf hem gras te smaken gelijk de ossen en zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt, totdat hij bekende dat God de allerhoogste heerser is over de koninkrijken der mensen en over dezelfde stelt wie hij wil. Snap je wat ik bedoel? We zijn hier vele, vele, vele jaren later. Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Er zit heel veel tijd tussen. Er gebeurt iets. Wonderbaarlijk schrift op de wand. Daniël gaat het weer uitleggen. Voordat hij het uitlegt, zegt hij: weet je nog goed met je vader zat? Die had alles van de Heer gekregen. Want de Heer had hem zelfs aangesteld, Nebukadnezar. Maar Nebukadnezar trok de eer naar zichzelf toe, werd krankzinnig en na 7 tijden werd hij weer in het ambt hersteld. Maar dat wordt er hierbij gehaald als waarschuwing voor Belsasar. Maar dat geeft dus, mijns inziens, een koppeling tussen hoofdstuk 4 en 5.
Ja.
Want dit hoeft er helemaal niet bij. Maar hij doet het wel om een koppeling te maken. Wat er met Belsasar gebeurt is uiteraard dat hij uit het ambt gezet wordt. Dit is zelfs de laatste dag officieel van het Babylonische Wereldrijk. Dit is zelfs in de geschiedenisboeken bekend, dat de Meden en de Perzen hier Babel binnengekomen zijn via de Eufraat en de boel ingenomen hebben. In één nacht. Het is allemaal vrij rap gegaan. En dat was dus deze nacht. Koninkrijk werd van hem afgenomen, van Belsasar. Dat gebeurde ook met Nebukadnezar. En dit wordt er dus weer bijgehaald, hè? En dat geeft voor mij aanleiding om hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 te koppelen. Nou, en dan kom je bij het schrift op de wand. Waar staat mene, mene, tekel, ufarsin? En dan wordt het uitgelegd, vers 26. Mene, dat betekent tellen. Ons woord nummer zit er nog in trouwens. Menee, nummer, tellen. God heeft uw koninkrijk geteld en heeft het voleind. En als geteld is, als je dagen geteld zijn, dan houdt het op, hè? En tekel. Wat betekent tekel?
Gewoon, hè?
Gewoon.
Wegen, hè? Ja. Ja, gij zijt in een weegschaal gewogen en gij zijt te licht bevonden. Deze Nederlandse uitdrukking komt inderdaad uit de Bijbel. Gewogen en te licht bevonden. En peres betekent een breuk, een scheiding, breken, verdelen. Uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. En dat gebeurde diezelfde nacht, vers 30. In diezelfde nacht werd Belsasar, der Galdeën koning, gedood. En het was het einde van het Babylonische Wereldrijk. Maar er is wat aan de hand met dat schrift aan de wand. Want er staat: mene, mene, tekel, ufarsin. De eerste vraag die je eigenlijk zou moeten stellen is: nou, wat is de eerste vraag die je moet stellen?
Waarom staat het 2 keer mene?
Precies. Waarom staat het 2 keer mene? Oh, nee. Want er staat mene, tekel, ufarsin. Of tekel, ufarsin. En ufarsin houdt verband met Peres. Want die PH is gewoon een P. En dan heb je een R en een S. Pres. Pres. Breken.
Staan hier gewoon een kracht bij te zetten?
Ja, ik luister, ik heb het niet verder voorbereid dit. Maar Uvarsin, ik weet niet precies wat het verschil is tussen Uvarsin en Peres. Maar je kan er bijna vergif op innemen. Dat de betekenis hetzelfde is. Maar dat zal ik voor de volgende keer even uitzoeken. Maar er staat twee keer menee. En er wordt maar één keer wat over gezegd. That's all. En de wat hierachter verborgen ligt, is dat deze aanduidingen zijn ook aanduidingen van gewichten. Zijn namelijk eigenlijk getallen. En als je deze getallen bij elkaar optelt, menee, ja, dan moet je het hele Hebreeuwse getallenstelsel ook kennen, zeg maar. Hè? Wij hebben het over kilo's en ponden en grammen, zeg maar. Nou, dat heb je daar ook. Daar heb je de kleinste eenheid, die heet gera.
Ja.
En die kleinste eenheid gera. Ja, ik moet het voor de volgende keer bereid ik het beter voor, maar ik benoem het alvast. Dan zal ik het explicieter en duidelijker uit gaan leggen en ook opzoeken. Maar menee heeft een waarde van 1000 gera. En de andere menee heeft dus ook een waarde van 1000 gera. Dan zit je op 2000 gera. Peres.
Gera is 0,57 gram.
Kijk, nou, doe maar. Peres. Het betekent ook verdelen. En dat klopt ook, want peres is. Kijk, dan is menee is wat bij ons een kilo is. En peres is dan bij ons een ons is. Ons is een halve kilo.
Een pond.
Een pond is een halve kilo. En dat is hier hetzelfde. Menee is dan een kilo. En peres, dan wel ufarsin, is een gedeelde kilo, dan wel een gedeelde menee. Is dus 500 gera. En dan hebben wij nog die tekel. Dat is een sikkel. En een sikkel heeft een waarde van 20 gera. Daar is zelfs nog verschil in. Want je komt in de Bijbel. De ene keer is een sikkel volgens mij 30 gera. En de andere keer is het 20 gera. Er zit ook nog weer een beetje verschil in. Ik heb in mijn Bijbel een verwijzing staan naar Ezechiël 45 vers 12. En het is voor mij ook een verrassing wat er staat. Dus Ezechiël 45 vers 12. Oh ja, kijk.
Vers 45 vers 12 van Ezechiël.
Daar wordt iets over die maten gezet, over een vers 11, over een eva en een bat. En een homer. Niet van de Simpsons, daar heb je een homer, hè. En daar staat in ieder geval in vers 12... En de sikkel zal zijn van 20 gera. Dus één sikkel is 20 gera. Nou, die sikkel kwamen we tegen, hè? Tekel. Dat is een sikkel. Zo heet nog steeds het in Israël nou de muntjes, hè? Een sikkel, toch?
Ja.
Zijn sikkels. Ja.
Daarna wordt een minne genoemd. Is dat hetzelfde als de menee?
Ja, bij ons staat er een pond.
Ja, een pond,
ja. Ja. En wat staat hier? 20 sikkelen, 25 sikkelen en 15 sikkelen. Tel dat eens bij elkaar op. Dan kom je op 60 uit. En hier zitten dus haken en ogen aan. Het gaat even om het idee. 60 sikkelen is dus een pond. 60 sikkelen is een mina. Maar, en ik zal dat volgende keer verder uit gaan leggen, hoor. Kom ik daar zeker op terug. Ik weet in ieder geval, omdat ik hierbij heb geschreven, dat uit de Septuagint Griekse vertaling van het Oude Testament, daar komt men niet op een getal van 60 sikkelen, maar komt men op 50 sikkelen. En dan is 50 sikkelen een pond. 50 sikkelen is een mina. Dat is het. Dat mene, dat is een mina. En een mina wordt hier vertaald met pond. Dus je houdt het voor mij te goed hoe ik van die 60 naar die 50 ga. Maar dan weet je het in ieder geval. Hier staat het dus precies. Een sikkel is 20 gera. En 60 sikkelen. Dus 50. Leg ik volgende keer uit. 50 sikkelen is een pond. Nou, en dan kan je dus gaan rekenen. Dan weet je het. Want dan is 1 pond 20 keer 50. Is 1000 gera. Dus 1 mina is 1000 gera. En je hebt twee keer een mina, heb je 2000. Die sikkel, dat ufarsin en peres, dat wordt hier verder niet genoemd. Maar wel de sikkel. En een sikkel is 20 gera. Ingewikkeld verhaal? Ja, ingewikkeld verhaal.
En die peres is dus een pond, hè?
Nee. Ik vergeleek dat net met een pond.
Oh.
Ik heb het een beetje moeilijk gemaakt. Ik vergeleek het met een pond. Maar wat in de Bijbel dus een pond heet, is een mina.
Jeetje.
Ja.
Nee.
Die.
Dat is 1000 gera.
Juist. Maar die peres, dat is een halve mina. Zal ik volgende keer.
Uversin.
Ja.
Dat is dus 50 gera. Of?
Nee, dat is een halve mina, dus 500 gera. Dus wat er staat is 1000, 20, 500. Ik heb er nog verwijzingen op. Ik heb nog een bijstaan. Zie Harper Dictionary, bladzijde 626 en bladzijde 1127. Dus dan ga ik nog eens even nazoeken zoeken wat daar allemaal staat. Harper Dictionary, dat is goed spul, zeg maar.
Heb je die thuis aan?
Ja, die heb ik thuis aan. Zo'n dikke
zo. Een tabelletje erbij van welke, hoeveel sikkel, hoeveel gramma staan erbij.
Ja.
Maar dan heb je daar getallen bij. En als je dan zit mee te rekenen met wat jij zegt, maar dan in grammen, dat komt perfect overeen inderdaad. Op die 60 en die 50.
Staat daar ook het verschil tussen 60 en 50?
Nee, dat staat er niet. Maar
wordt er uitgegaan van 60 of 50?
50. Dat wordt uitgegaan van 50.
Er wordt uitgegaan van 50. Nou. Dat zie je. Dat wat voor schema is dat?
Ja.
Oh, dus in je Bijbel gewoon. Ja. Dus daar wordt uitgegaan. Daar wordt uitgegaan van 50. 50 sikkel.
Ja.
50 sikkel is.
Is een pond.
Nou, zie.
Of een pond slash mijn.
Mijn?
Nee.
Ja, mina dus. Ja. Precies.
Want er staat ook in het Romeins, het Nieuwe Testament is een pond weer veel meer, minder, 328 gram.
Nou, oké. Ja. Ja, hoeveel gram het is in het Nederlands, dat interesseert me maar weinig.
Ja, dat is een stuk makkelijker.
Ja, precies.
Mee kijken.
Ja.
Voor de wiskundige onder ons, hè?
Ja. En voor ons is dit misschien heel ver gezocht. Hè? Als je het nooit gehoord hebt, denk je, nou, dat is ver gezocht. Maar voor iemand die Hebreeuws kent, of Aramees, want dit hangt er natuurlijk tegenaan, maar dat is ook een buurtaal, dat ligt niet zo ver van elkaar af. Dan zijn dit gewoon uitdrukkingen als dat er op de muur dus werkelijk waar staat, kilo. Alleen, daar was het zo dat het woord kilo, om het zo te zeggen, dan ook de betekenis heeft van, van tellen.
Oh, van tellen, ja.
Alleen daar hebben wij dus niet één woord voor. Hè? Nou, hebben wij misschien ergens een vergelijkbaar woord?
Ja, maar voor kilogram, dat is van 1000 gram.
Ja.
Kilogram. Ja, maar je bedoelt.
Nee, ik bedoel even te zeggen dat of wij ook een Nederlands woord voor een bepaalde maat- of gewichtsaanduiding hebben, die ook een betekenis heeft van een zelfstandig naamwoord.
Een pond.
Een pond.
Ja, nee, ons. Maar ja, ons, nee.
Ons kent ons.
Ja.
Dat is dat een beetje bedoeld.
Een pond.
Ja?
Pondje. Naar de overkant. Ja.
Pond naar de overkant, ja. Dat
is met alle letters.
Dat heeft niks te maken met het
feit. Nee. Ja. Maar je moet het ongeveer zo voorstellen dat, ons woord voor kilo, dat wij bijvoorbeeld daar ook een werkwoord voor hebben. We gaan even iets kiloen, iets wegen of iets tellen.
Maar in goede orde is de Christiperia gaat over de shekel. Dus beginnen ze dus met de mine, of in oud-Nederlands mijnen, en dat is een meervoud van minen. Dat is een gewicht en een hoeveelheid van geld. Evenals de sikkel was het aanvankelijk een gewicht, later ook een munteenheid, synoniem pond. De mine diende als gewicht, vooral voor goud of zilver. De mine is 60 of 50 sikkels. Een mine goud was gelijk aan 60 of 50 gouden sikkels. En een mine zilver was gelijk aan 60 of 50
ja.
zilveren sikkels.
Ja, ja.
Het Nederlandse woord mina komt van tralala. Dat is dan weer van
het Nederlandse woord mina.
Dat is ongeveer wat je bedoelt, of niet?
Ja, nou, het staat dus ook gewoon op internet, dus dat is makkelijk.
Dat is het laatste.
Dat klopt toch?
Ja. Ja.
Die zet ze bij, dat staat niet dan.
Maar dat is dus wat je er ongeveer bij voor moet stellen, hè? Dat ons woord kilo, bij wijze van spreken, ook betekent iets tellen. Even kiloën, even tellen.
Ja. De kilo knallen.
Maar zo werkt het. En voor ons is het ver gezocht, maar net wat ik zeg, mocht het nou in onze taal ook voorkomen, herken je het veel makkelijker en is het veel makkelijker te begrijpen.
Maar is eigenlijk het vertellen niet het woord dat je eigenlijk bedoelt? Want vertellen is, zeg maar, rekenkundig eigenlijk, ja. Iets tellen
ja.
en daar een betekenis aan geven.
Ja.
Dat is vertellen.
Ja, vertellen. Ja, alleen vertellen is dan weer geen officiële gewichtsaanduiding. Maar in zo'n woord zitten ook van die...
Ja,
nee. Laat ik het dan zo zeggen. In zoveel woorden zit een
eenheid.
Die zijn zoveel breder dan wij denken. En er zitten zoveel veel meer verbanden in dan wij denken. Want vertellen heeft inderdaad wel degelijk wat van doen met tellen.
Ja.
Nou ja, dat is met zoveel dingen zo. Dat komt dan ergens anders vandaan. Dat zijn we al lang vergeten. En we gebruiken het woord gewoon, maar hebben die associaties niet meer. En dat is ook wat ik heel erg leer uit de Statenvertaling. Dat je dat weer terugvindt ook, hè?
Ja.
Die taal wordt steeds levendiger. En steeds meer een eenheid. Het zijn niet gewoon losse...
Je zegt van nou, als je
afwegen bent.
Ja, is afwegen. Ja.
Dat is misschien wel de schrijvers.
Ja, dat gaat ook over wegen, alleen dan is het niet één weeg, twee wegen. Is wel geen maataanduiding. Dat hebben wij dan niet, maar goed. Voor deze tijd was dat wel zo. Dus ik hoop dat je dat dan niet al te snel ver gezocht vindt. Kijk, ik heb het natuurlijk ook niet bedacht en niet uitgevonden. Dat ik dacht van, goh, dit soort dingen moet je natuurlijk ook gewoon verteld worden. Zo is het mij ook gegaan. En dan onderzoek je die dingen en dan kijk je die dingen na. En dan denk je, je kan het wel aan de kant gooien. En zeggen van, oh, is veel te ver gezocht en ik doe het snel dicht en ik heb het er nooit meer over. Dat kan, dat is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar als ik dat serieus lees en serieus bestudeer om dan dat zware woord te gebruiken, dan denk ik, ja, in hoofdstuk 4 kom je een verhaal tegen over 7 tijden die zouden voorbij gaan. In hoofdstuk 5 wordt er teruggerefereerd naar die geschiedenis. En dan blijken ook nog die woordjes menemene, tekel, ufarsin, blijken gewichten te zijn. Maataanduidingen. En er komt op 520 gera uit. En dat is precies een veelvoud van 7 keer 360. Nou, dat zou wel heel toevallig zijn.
Ja.
Want 360 is het getal in de Bijbel voor een compleet jaar. En in Daniël wordt het woord tijd gebruikt voor een jaar. Weet je wel, tijd, tijden en een halve tijd. Dus 3,5 jaar. Dat is gewoon letterlijk te bewijzen. Ja, dan zeg je dus 7 keer, of 7 jaar, maar een jaar is 360. Dus 7 keer 360... Nou ja, goed. Ja, je kan het vergezocht vinden, maar het past voor mij compleet in het plaatje. Alleen, of dat voor jou, of als het voor jou ook zo is, ja, dat weet ik niet. Daar ga ik ook niet over. Is ook niet mijn verantwoordelijkheid. Ik deel jullie mee wat ik heb geloofd, of wat ik geloof. En wat ik, wat mij verteld is, wat ik zelf onderzocht heb en waar ik zelf voor sta. En dan vind ik dit soort dingen en dan denk ik, ja, dat is toch fantastisch dat het er dan zo in ligt. En dat je dan niet precies weet hoe die berekening in elkaar steekt en welk jaar je moet beginnen. Nou ja, misschien komen we daar ook nog eens een keer op. Misschien komen we ook nog eens een keer wat tegen in de geschiedenisboeken. Wat gaat over een specifieke gebeurtenis in het verleden van Babel. Waarbij je dat kan aanduiden als, ja, dit is de boom die afgehouwen wordt. Mm-hmm. Dit is specifiek het moment waarop Babel een bepaalde functie niet meer vervulde.
Dat kun je misschien wel goed hebben, maar ik denk dat de Gregoriaanse kalender nog geen kant deugt.
Nee, dat kan ook nog weer. Er zijn ook,
niet
nee, er zijn ook genoeg mensen die zich daarin verdiept hebben, die tot een conclusie komen dat onze kalender gewoon niet betrouwbaar is. En dat het heel moeilijk is om. Om er wat mee te doen. Nee. Nee,
Joodse
kalender
ook niet.
Nee, Chinese,
dan
moet je
eerst even. Ja, maar precies. Je moet alle data's weer over. Je moet alle data's weer over gaan zetten. Ja. Ja, ja. Ja. En dat maakt voor mij ook niet eens zo heel veel uit, hoor. Nee, ik spreek geen Egyptisch. Heel slecht, ja. Ja? Ja. Nou ja, maar ik ben er niet zo van om me dan, weet ik veel, hoe lang in kalenders te gaan verdiepen of zo. Dat is niet, dat is niet aan mij besteed.
Volgende week verwacht.
Hé, dat is niet aan mij besteed. Nee. Nee, dat is niet aan mij besteed. Nee. Maar ik denk inderdaad dat het zo in elkaar steekt. Dat die zeven tijden gaan over de tijd waarin Babel... En ik heb nog wel even tijd. De tijd dat Babel verborgen is. En dat wordt aangehaald in Openbaring. En in 2 Thessalonicenzen 2. Er wordt gesproken over het feit dat de duivel, de ongerechtigheid, de Satan, dat hij al werkt in het verborgene. Maar dat hij pas in de toekomst openbaar zou worden. Want zoals Christus nu verborgen is, zo is ook de duivel nu verborgen. En in de toekomst zullen ze allebei geopenbaard worden. En er staat in 2 Thessalonicenzen 2... In het schriftgedeelte over de wederkomst van Christus en over vers 3. Over de afval die eerst geopenbaard moet worden. Ja, ik kan het niet helemaal uitleggen, maar dat had te maken met Daniël 8, waar gesproken werd over de afval. En het gaat over het openbaar worden van de antichrist, om het maar even makkelijk te zeggen. En er staat in vers 6. En nu, wat hem wederhoudt, wat de Satan wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner tijd. De duivel moet nog geopenbaard worden. Maar dan staat er in vers 7. Want de verborgenheid, tegenovergestelde van openbaren, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gevrocht, is reeds in werking. De duivel werkt nu al, alleen in het verborgene. Dat is een soort verborgen Babel.
In die zin, ja, ja, zei in het begin van de vanavond, zei van, het wordt altijd weggeredeneerd, vergeestelijkt, hè? Maar het heeft wel een geestelijke toepassing.
Toepassing. Ja, die geestelijke toepassing heeft het ook inderdaad wel. Als wij het hebben over geestelijke, als we het hebben over de macht van Babel, zullen we het er nu over hebben, de macht van Babel vandaag, dan is dat letterlijk inderdaad niet aan de orde, mm-hmm. Maar geestelijk wel. Als wij het hebben over... maar het is dus beide waar. Want het zal in de toekomst wel degelijk letterlijk Babel zijn. Wij hebben het nu. Wij zingen liederen. Wij zijn op reis naar het hemelse Jeruzalem. Of wat voor dingen dan ook. Dan heeft men dat over het algemeen compleet vergeestelijkt. Ja, hemelse Jeruzalem is gewoon een aanduiding voor de hemel. Ja, oké, is gedeeltelijk waar. Maar dat Jeruzalem zal wel degelijk hier op aarde... Mm-hmm. Tot stand gebracht worden, geopenbaard worden en Christus zal wel degelijk daar zijn koningschap gaan vestigen. Dus het is voor beide zo, hè? Dat zie je gewoon steeds in de Bijbel terug. Dat loopt gewoon parallel. Wat voor Jeruzalem geldt, geldt ook voor Babel. Wat voor Jeruzalem geldt, dat het nu verborgen is, geldt ook voor Babel. Babel is nu ook verborgen. Maar Babel is niet alleen die stad. En ik denk zelfs, dat wil ik ook nog wel zeggen, dat die geestelijke toepassing ook nog veel belangrijker is dan de letterlijke. Want de geestelijke toepassing van Babel is vertrouwen op eigen werk, vanuit eigen werk de hemel bestormen, van alles en nog wat doen om de goden te behagen. Religie namelijk. Dat is wat Babel is. En Jeruzalem, dan wel de Heer Jezus Christus daar tegenover. Daarbij is het geestelijke aspect ook het belangrijkste. Dan gaat het precies om tegenovergestelde dingen. Gaat er over degene die zich vernedert, die zal verhoogd worden. Degene die nu zijn kruis op wil nemen, die zal straks verhoogd worden. Degene die nu schande en schade... Nee, schade niet, maar degene die nu schande, te schande gezet wordt. Of hoe staat het in de Hebreeënbrief?
Ja, schande veracht, bedoel je dat?
Ja, over de Heer die schande veracht heeft. Ja, ja. Nee, ik zat te zoeken naar Hebreeën 13. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid, dat woord zocht ik, zijn smaadheid dragende. Dat is veel belangrijker voor ons persoonlijk dan dat Jeruzalem straks letterlijk gebouwd wordt. Kan je eigenlijk niet zeggen, hè, dat iets dan minder belangrijk is, maar...
Dat letterlijke heeft geen inhoud als het geestelijke niet waar is.
Nee.
Want dan is het ook maar een ding.
Dan is het maar... En doordat het letterlijk waar is, doordat het letterlijk in de toekomst gaat gebeuren en wij dat weten en wij dat leren, bevestigt ons voor ons ook dat het geestelijk zo is. Hmm. Want weet je wat je krijgt als je heel veel dingen gaat vergeestelijken? Dan wordt het op een gegeven moment zo irreëel.
Abstract.
En
afstandelijk en abstract, dat je er niet meer in gaat geloven.
Nee, dat valt verder weg.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk ook wel met... Snap je? Met de 10 stammen, zeg maar, en 2.
Ja.
Geestelijk is het zo, de eenvoudige toepassing is dan zeg maar... dat de gemeente is gekomen in plaats van de Joden.
Ja, ja.
Dat is dan geestelijk. Maar in wezen fysiek gezien, met die 2 en die 10 stammen, is het ook werkelijk waar.
Ja, gewoon echt op aards niveau,
ja,
bedoel je.
Precies. Ja.
En dat vind ik schitterend, want dat bevestigt gewoon dat je ziet om je heen, of in de geschiedenisboekjes, of hoe je dat maar noemt, dat God zijn werk doet.
Ja, echt zichtbaar eigenlijk.
Zichtbaar. En het bevestigt, ja.
Als je het goed wil zoeken, in ieder geval.
Als het menselijk niveau, zeg maar, dat wij kunnen
waarnemen.
En iets op hoger niveau, precies. Of misschien ook door ongrijpbaar is.
Maar dat bevestigt ons alleen maar. En dat is juist het mooie van de schrift, is dat het en persoonlijk is, maar ook historisch, profetisch. En er zijn dingen die wij nu, en zelfs natuurkundig. Weet je, alles zit daarin. En dat bevestigt ons alleen maar. En dat is wat Paulus ook zegt. Heel de schrift is van God ingegeven en is voor ons nuttig. Om daardoor opgebouwd te worden. Want, even een persoonlijke noot dan. Als je in de puree zit, dan ga je aan van alles twijfelen. Hè? Dat is zo. Ga je aan van alles en nog wat twijfelen. Oh, en dan denk je misschien, ja, waar is de Heer nou? Is de Heer er nou wel? Ik bedoel, ja, niks menselijks is wel vreemd, maar dat kan gebeuren. Heb ik wel eens gedacht, ja, zal ik eerlijk zeggen, ja, heb ik wel eens gedacht, ja. Maar juist op dat soort momenten, dan dacht ik, inderdaad, bijvoorbeeld het verhaal van die 10 stammen, dat heeft dan niks met je persoonlijk leven te maken, compleet niks. Maar als je dan... Dat gaat herinneren in je gedachten en nadenkt hoe bepaalde dingen in elkaar steken. En hoe de Bijbel voor je open gegaan is met bepaalde zaken. Dat je dat gezien hebt en dat je denkt van nou, onvoorstelbaar. En in de geschiedenis. En, en zelfs letterlijk voor ogen gezien hebt. In Zuid-Frankrijk, waar ik dan geweest ben, waar je bepaalde herinneringen en overblijfselen daarvan terugziet, zeg maar. Dat hele pakket, dat schiet dan door je hoofd heen. Dan denk je, ja, nee, oké. Het is goed. Ik hoef nergens aan te twijfelen, zeg maar. En dat vind ik, dat is voor mijn persoonlijke getuigenis, dat is gewoon belangrijk dat je daarin breed onderwijs krijgt. Als je smal fundamenten hebt, dan ja, valt zo om, hè? Als je met twee pilaatjes onder je huisje bouwt, dan gaat er eentje om en dan valt de rest om. Maar als jij 20 pilaatjes hebt, dan kunnen er gerust 5 of 6 wankel gaan worden. Dat is niet zo heel erg, want dan heb je de rest nog en dan blijf je wel staan. En dat is belang van de schrift leren kennen en de Heer daarmee leren kennen. Dan is het niet alleen een persoonlijk geloof met ervaringen uit je persoonlijk leven, wat heel belangrijk is, wat ik zeker niet wil onderschatten. Maar als dat het alleen is, dan mis je weer zoveel van de, nou ja, van de dingen die de Heer ook doet.
Zijn werken.
Zijn werken, ja. Ja. En andersom denk ik is het ook waar. Als je alleen maar dingen kent over zijn werken, wie hij is, maar als je geen persoonlijke relatie met de Heer hebt, ja, dan is het ook weer niks, wil ik niet zeggen. Maar dan ontbreekt er ook wat. Als je alleen kennis hebt om de kennis, nee, dat is het ook niet. Het gaat allebei op. Heel de schrift is van God ingegeven en is voor ons nuttig om te bestuderen en om ons sterk te maken en krachtig in de Heer. En zo ook de geschiedenis van Nebukadnezar met de boom en het schrift op de wand. Maar goed, de volgende keer zal ik er nog wat meer over gaan zeggen.